Wat is bidden eigenlijk? En waar ben je als je bidt? Ben je op aarde of ben je in de hemel? Je praat toch met God? Ik denk dat je rustig kunt zeggen dat bidden een bijzondere activiteit is die ergens de grens tussen hemel en aarde laat vervagen. En dat maakt ontzettend nederig. Wauw. Besef wat er gebeurt. Je komt voor Gods troon. Een van de oude gebruiken bij bidden is om te knielen. Op je knieën bidden. Als uiting van die nederigheid. En tegelijkertijd mag bidden ook heel vrijmoedig gebeuren. Wauw. Besef wat er gebeurt. Je komt voor Gods troon en je bent welkom. Vaak wordt een gebed ook afgesloten met iets als in Jezus' naam of om Jezus' wil. Als uiting van die vrijmoedigheid. Ik durf te bidden omdat ik in de naam van Jezus mag bidden. Bidden dus op de grens van hemel en aarde, nederig en vrijmoedig. En daar kom ik op door dit verhaal wat we gelezen hebben. Want dat verhaal zit vol met grenzen. De centurio wil niet dat Jezus bij hem komt. Hij wil hem niet over de drempel van zijn huis hebben. Want hij weet heel goed dat die drempel een stevige grens is. Een grens tussen Joden en niet-Joden. En als Joden een stap over die drempel zouden zetten, dan zijn ze direct onrein. Bovendien is een stap over die drempel ook een teken van vriendschap. En dat is een moeilijke stap voor een Jood. Binnengaan bij een leider van het leger van de bezetter. En dat beseft die centurio. Dus hij zegt, spaar u de moeite. Ga de grens niet over. Bespaar de problemen die u dit op gaat leveren. Dat is een spannend aspect van dit verhaal. Er zitten allerlei grenzen tussen Jezus en die centurio. De etnische grens, Jood en niet-Jood. De religieuze grens, aanbidder van Yahweh en heiden. Politieke grens, want er is vijandschap tussen Israël en alles wat met Rome te maken heeft. En ook nog eens een sociale grens. Want Jezus, ja, dat is de goed nieuws brengen voor de armen. Terwijl deze centurio een rijk figuur is, die hoort bij de elite. Hij heeft een positie, hij heeft macht. Grenzen dus, zoals wij die ook kennen, tussen christenen en moslims, tussen blank en zwart, tussen praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid, tussen generaties. En er zijn vast nog veel meer grenzen waar ik me niet zo bewust van ben op dit moment. Maar we leven in een samenleving die allerlei bubbels en begrenzingen heeft. En als er over die grenzen heen iets gebeurt, als er contact ontstaat, dan is dat altijd spannend. Als je bijvoorbeeld als eenvoudig mens opeens een chic diner van allemaal rijke mensen meemaakt, dan vraag je je voortdurend af, doe ik het wel goed? Eet ik wel volgens de etiketten? Of je vraagt je dat natuurlijk niet af en de hele tafel zit je stom verbaasd aan te kijken. Er zijn allerlei grenzen tussen mensen. Ook tussen de centurio en Jezus. En dat hoor je ook terug in wat de centurio over zichzelf zegt. Ik ben het niet waard. Hij maakt zichzelf klein. Hij gaat als het ware op de knieën. Hij stuurt anderen op Jezus af. Joodse leiders, de bestuurders van Kavarna. Want hij wil zelf niet komen uit nederigheid. Hij kent zijn plek als niet-Jood. Dan sta je niet op je strepen bij een Joodse rabbi. Zelfs als je een centurio bent, maak je dan even pas op de plaats. Hij maakt zich klein. Hij zegt niet kom hier, maar hij vraagt het nederig. En als Jezus dan onderweg is, ja, dan stuurt hij weer mensen naar hem toe. En dan zegt hij, ik ben het niet waard. 2 keer zegt hij dat. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En daarna, ik achter mijzelf niet waardig om naar u toe te gaan. Ik verdien u niet. Zo denkt die centurio. De Joodse leiders, die bestuurders van Kafarnaüm, denken heel anders dan de centurio. Niet waard. Jawel. Ze dringen er juist bij Jezus op aan. Deze man is het wel waard. Hij helpt. Hij verdient. Deze man verdient het dat hij geholpen wordt. Dit is een goede kerel. Ook al is hij geen Jood. Hij heeft wel Israël lief. Hij is het volk goed gezind. Hij heeft zelfs geholpen met het bouwen van de synagoge. Deze man heeft zijn waarde bewezen in de gemeenschap. Dat is hoe de Joodse leiders redeneren. Hij heeft iets goeds gedaan voor ons. Nu mag hem ook iets goeds overkomen. Dat verdient hij. Maar de centurio blijft zeggen, ik ben het niet waard. Ondanks wie hij is en wat hij betekent. Hij vraagt het voorzichtig. Hij heeft ontzag voor Jezus. Zeg jij dat wel eens tegen Jezus? Ik ben het niet waard. Als Jezus op weg zou zijn naar jouw huis, zou je dat dan prima vinden? Zet je de koffie alvast aan om samen straks lekker een bakkie te doen? Of ga je toch even opruimen? En trek je nettere kleren aan? Of denk je misschien als de Joodse leiders, dat je even nadenkt, heb ik het goed genoeg gedaan? Heb ik zijn goedkeuring verdiend? Ben ik het waard? Of denk je alleen maar, dit kan niet. Dit verdien ik niet. Ik ben een egoïstische, tekortschietende vijand. Waarom zou Jezus in mijn huis willen komen om mij te helpen? Hij weet toch wat ik gedaan heb? Voor de centurio is er in ieder geval genoeg reden om Jezus niet om hulp te vragen. De grenzen zijn te duidelijk. En hij vindt het ook echt zichzelf niet waard. En toch stelt hij wel die vraag. Toch smeekt hij Jezus om hem te komen helpen. Hoe komt dat nou? Hoe komt het dat hij toch die vraag durft te stellen? Ondanks die grenzen, ondanks dat hij zichzelf niet waardig genoeg vindt. Waarom stelt hij die vraag wel? Hij heeft over Jezus gehoord. En hij gelooft. Hij gelooft op een manier die Jezus versteld doet staan. Zo'n groot geloof, dat heb ik zelfs in Israël niet gezien, zegt Jezus. En dat zinnetje, dat onthult misschien wel het meest over dat grote geloof. Want dat laat zien wat er in deze situatie eigenlijk aan de hand is. Hier is een niet-Jood, een heiden. En die gelooft dat de liefde en genezing van Jezus ook voor niet-Joden is. Dat die over grenzen heen gaat. Dat is groot geloof. Hij heeft blijkbaar in Jezus iets gezien, iets gehoord, dat hem doet denken dat ook niet-Joden door Jezus geholpen kunnen worden. Dat is groot geloof. En juist dat geloof zou Israël moeten typeren. Want wist Israël niet ongelooflijk goed dat God door hen alle volken zou gaan zegenen? Dat was toch de belofte geweest aan Abraham. Maar in Israël proeft Jezus dat geloof niet. Maar wel bij deze centurio. Jezus liefde, Gods zegen, gaat over grenzen heen. Dat is groot geloof, ook vandaag. Dat zijn betrokkenheid en genezing en liefde verder gaan dan wij voor mogelijk houden. Neem maar eens iemand in gedachten die je kent. Iemand van wie jij het volstrekt niet verwacht dat hij of zij ooit iets met Jezus zal krijgen. Iemand die voor jouw gevoel zo ver weg is van God. Heb je iemand? Bedenk er dan nu maar bij. Dat kan wel. Gods liefde gaat over allerlei grenzen heen. Ik las daar eens een mooi voorbeeld van. Van ene Holly Ardway, een professor in de Engelse literatuur en standvastig atheïst. Ze moest niks van het christelijk geloof hebben. En ze vond het prachtig om gelovige studenten die ze had, om die in de hoek te drijven. Met sarcasme. Wat moet je nou in deze tijd nog met geloof? Haar diepe overtuiging was, als je slim bent, ben je geen christen. Dat was haar overtuiging. Want als slimme literatuurprofessor begon ze de Bijbel te lezen. En nu is ze christen. Jezus steekt grenzen over die wij niet voor mogelijk houden. Maar al aan Abraham werd het gezegd: zegen voor alle volken. En die centurio die beseft dat op de een of andere manier. En daarom vraagt hij het. Ondanks de grenzen. Ondanks dat hij het niet waard is. Ik vraag het toch. Want ik geloof. Maar hoe komt die centurio nou aan dat geloof? Kunnen we daarover nog iets ontdekken? Is dat gebaseerd op hoop? Een soort wilde gok van, nou ja, wie weet wil Jezus ook wel iets voor mij doen? Niet geschoten is altijd mis. Of zou hij misschien die geschriften van de Joden ook gelezen hebben? Kende hij die belofte van God aan Abraham? Dat zou kunnen. Maar als je leest wat hij zegt, dan vermoed ik dat het toch een beetje anders ligt. Hij heeft namelijk een reden om te geloven dat Jezus zal helpen. En dat heeft weer met een grens te maken. Hij zegt namelijk dit: u kunt van een afstand spreken en dan zal mijn knecht genezen. De centurio gelooft dat het woord van Jezus gezag heeft. Dat woord zelfs gezag heeft over de grenzen van ruimte en afstand heen. Het is krachtig in zichzelf. Jezus hoeft geen bijzondere handelingen te verrichten. Nee, alleen maar spreken en het gebeurt. Waar doet dat je aan denken? Hij sprak en het was er. Inderdaad. Dat diepe geloof in de kracht van Gods woorden, dat zo diep in de geschiedenis van de schepping ligt. God sprak en het was er. Gods woord is machtig en krachtig en houdt altijd stand. U hoeft alleen maar te spreken en het zal gebeuren. Die centurio heeft over Jezus gehoord. En hij heeft in Jezus iets ervaren van de kracht van dat woord van God. Van de kracht van God zelf dus. En dat legt hij ook uit. Ook ik, zegt hij, ben iemand die onder andermans gezag staat. En dat gezag dat hij van iemand anders krijgt, dat verleent hem het gezag over de soldaten onder hem. Ga, kom, doe dit. Ze luisteren. Want hij heeft gezag. Omdat er een ander is die hem heeft aangesteld. Die hem dat gezag heeft gegeven. Dat gezag over 100 soldaten is deze centurio geschonken. En hij is hier dan ook in naam van zijn meerdere. En hij beseft dat voor Jezus hetzelfde geldt. Jezus is hier ook niet uit zichzelf. Jezus moet ook zijn aangesteld. Deze positie is Jezus ook gegeven. Hij ziet dat Jezus gezag heeft gekregen in naam van iemand anders, van God. Dat is zijn grote geloof. Hij heeft over Jezus gehoord, over Jezus die tegen demonen zegt, verdwijn in varkens, en ze verdwijnen. Over Jezus die tegen ziektes zegt, ga weg, en ziektes gaan weg. Over Jezus die tegen wind en water zegt, word rustig, en het wordt rustig. De centurio weet het. Jezus' woord heeft gezag over de schepping. Over de krachten en machten en geesten van deze wereld. En buiten deze wereld. Het gezag van Jezus doorbreekt alle grenzen. Want het is gezag van de Allerhoogste. De Meerdere. Gezag uit de hemel. En daarom is de vraag van deze centurio niet alleen maar hoop, niet wishful thinking, geen blinde gok. Nee, als dit zo is, als God hier is in Jezus Christus, als de grens tussen hemel en aarde gepasseerd is, zou dan de grens tussen Joden en niet-Joden nog een probleem zijn? Wat is zijn geloof terecht? Jezus is degene die de grootste grens oversteekt. De grens tussen God en mens. Tussen jou en God. Hij komt naar je toe. En hij wil echt bij je over de drempel komen. Hij vindt dat je het waard bent. Net als die centurio. Ik ben het niet waard, maar Jezus dacht daar anders over. Jij bent zo de moeite waard, dat hij wel in de onreinheid van de aardse modder wilde stappen. Zo de moeite waard, dat hij wel het kruis op zich wilde nemen. Als hij uitroept, het is volbracht, dan wordt een oneindige afstand overbrugd. De afstand tussen God, de grote God, en kleine mensen. Dan vindt de wereld genezing. En is geen grens te ingewikkeld meer. En als dat zo is. Als Jezus de grens tussen God en mens, tussen hemel en aarde heeft overbrugd. Als Jezus op weg gaat naar het huis van die centurio. Om de grenzen te doorbreken. Wat doe jij dan? Als volgeling van die Jezus. Ga je ook grenzen oversteken? Ga je lief hebben mensen uit een ander volk? Uit een andere laag van de bevolking? Ga je lief hebben mensen met andere politieke voorkeuren? Mensen met een andere religieuze achtergrond? Heb je je naaste lief, hoeveel grenzen er misschien ook tussen jou en die ander zitten? Dat als eerste. Hoe ga jij om met de grenzen die er zijn, nu je Gods grenzeloze liefde kent? En daarnaast, hoe bid jij? Als jij daar staat op die grens van hemel en aarde, met gevouwen handen, je ogen wellicht gesloten. Hoe spreek je dan? Neem die centurio maar als voorbeeld. Aan de ene kant die nederigheid. Wie ben ik? En aan de andere kant die vrijmoedigheid. Ik roep toch tot u. Want u overschrijdt de grenzen. Nederig en vrijmoedig. Zo mag je leven met God. Zo mag je midden in de wereld staan en lief hebben. Nederig en vrijmoedig, want hij heeft alle grenzen doorbroken. Amen.